Dames en heren, mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen, want wij gaan beginnen met onze vergadering. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom op deze vergadering van Provinciale Staten van 26 september 2012. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heren Geersing en Van den Donk. Ik zie dat er nog een paar stoelen onbezet zijn, maar volgens mij hebben we wel het quorum. Dus ik stel toch voor om conform de afgesproken tijd te beginnen. Gaat u daarmee akkoord? Dat is wel conform de werkafspraken toch? En we moeten mensen die op tijd komen niet straffen door op de laatkomers te wachten, stel ik voor. De koffie komt eraan. Ook geen, ook geen koffie. Oh, dat velt u voor, mevrouw Schotten. Nou, nee, ik gun de VVD wel een kopje koffie. Dat konden ze wel eens nodig hebben. Wij gaan naar agenda punt 2. U heeft op uw tafels een aangepaste agenda aangetroffen. En naar aanleiding van de opinierondes van vandaag is er één hamerstuk aan de agenda toegevoegd. Dat betreft de subsidieverordening Natuur en Landschap.
Voorzitter.
Daar kom ik zo nog op terug. Meneer Van Klaveren.
Ja, ik zou graag een agendapunt willen toevoegen. Als dat kan, op ieder geval een voorstel doen. Om een debatje in te voegen met betrekking tot de overstap van een statenlid van GroenLinks naar de fractie van D66.
Het was mij bekend, daar wilde ik over beginnen. Ja, maar er zijn meer mensen die iets willen toevoegen. Dus als u mij toestaat, dan deel ik eerst mee wat mij bekend is, wat men wil toevoegen. En dan zullen we dat verder conform de verordening afhandelen. Dus ik ben nog steeds bezig met de vaststelling van de agenda. Het presidium heeft u gisteravond nog een voorstel doen toekomen voor de benoeming van een nieuw lid in het presidium. De heer Van der Sloot. De heer Sloot moet ik zeggen, niet Van der, maar de heer Sloot. Gaat u ermee akkoord dat we dit toevoegen op de agenda op punt 8a? Het is allemaal erg last minute, maar het leek ons nou ook weer niet zo'n controversieel onderwerp dat dat op deze manier wel moest kunnen. Gaat u daarmee akkoord? Dan behandelen we dat bij agenda punt 8a. Ik heb begrepen dat de fractie van de PVV, de heer Van Klaveren begon er al over, een verzoek wil doen voor de aanvulling op de agenda. En misschien dat u dat even kunt toelichten. Dat doet meneer Van Klaveren zelf?
Ja, dat doet meneer Van Klaveren zelf.
Ja, prima. Ga maar.
Ja, de reden dat we dit debatje aanvragen heeft te maken met de gewijzigde verhoudingen in de Staten. Daar waar de burgers middels de verkiezingen GroenLinks nog twee zetels gaven en D66 drie, heeft de overstap van de voormalig GroenLinks-fractievoorzitter, de heer Kok, ervoor gezorgd dat GroenLinks nu nog slechts één zetel heeft en D66 inmiddels vier stoeltjes inpikt. En de burgers van Flevoland hebben naar onze bescheiden mening recht op een heldere politieke verklaring en recht op de visie van de verschillende statenfracties op dit merkwaardige gebeuren.
Daarmee heeft u uw verzoek toegelicht. Gaat u ermee akkoord dat we dat verzoek op de agenda plaatsen? Er is de heer Rijsberman wil een opmerking maken. Gaat u gang.
Voorzitter, aangezien het hier om personen gaat, willen we verzoeken dit agendapunt in beslotenheid te behandelen.
Voorzitter,
Wat meer meningen. Mevrouw Luijer?
Ja, ben ik het niet mee eens, want het gaat juist rustig. Het gaat niet om personen, maar het gaat om de achterliggende overwegingen en motivatie. Daar wil ik zelf ook een aantal vragen over stellen. Dus ik zou ervoor willen pleiten dit juist in de openbaarheid te doen, want daar heeft ook de burger recht op.
Nog anderen, de heer Pels?
Ja, voorzitter, dat onderschrijf ik. Dit moet toch echt in transparantie plaatsvinden en dat zou toch D66 ook moeten vinden.
Nog andere fracties? De heer Boshart.
Ja, ik vraag me in gemoede af of deze overstap wel een zaak van de staten is. Dat gaat om een persoonlijke beslissing van iemand en vervolgens een beslissing van een groepering binnen deze staten om deze persoon op te nemen.
De heer Siepel van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, mijn fractie steunt zowel het verzoek om dit debat te voeren als ook om dat in openbaarheid te doen. De geloofwaardigheid van de politiek is in het geding en daar moeten we in alle overheid over kunnen praten. En dat is ook, meneer Boshuizen, een aangelegenheid die tot de competentie van de Staten hoort.
Is er behoefte aan? Oh, de heer Zuiver.
Voorzitter, de SP sluit zich daarbij aan.
Nog andere mensen die zich hierover willen uitspreken? De heer De Reus van de VVD, hartelijk welkom overigens.
Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft geen enkele behoefte aan een debat over deze zaak. Hoe je ook over de overstap kan denken, volgens de kieswet, formeel juridisch versus moreel. Het is een zaak van de heer Kok, die is gekozen, die neemt zijn zetel mee en daar hebben wij geen behoefte aan een debat.
Ik denk als de heer Simonsen, gaat uw gang.
Voorzitter, dan zou ik me ook maar uitspreken. Ja. Het is onze mening dat hier het aanzien van de politiek in het geding is en daarom in de openbaarheid dit debat.
Nog anderen die hier het woord over willen voeren? Ik maak op uit de diverse opmerkingen dat het zinvol is om er echt even over te stemmen. Ik breng twee onderwerpen in stemming bij dit voorstel. Dat is ten eerste plaatsen we het op de agenda. En bij de tweede vraag ik, doen we het in het openbaar of besloten? En dan zal ik voorstellen... Want ik heb de indruk dat daar de meerderheid is. Ik zal voorstellen om het in openbaar te doen en dan brengen we dat in stemming. En als dat wordt afgewezen, dan doen we het dus besloten. Gaat u ermee akkoord om het zo te behandelen? Dan breng ik eerst in stemming, plaatsen we het op de agenda. Wie is daarvoor? Dat is GroenLinks, de ChristenUnie, de SP, de PVV, de SGP, het CDA, de Partij van de Arbeid. Daarmee, en twee van de VVD, daarmee is het aangenomen, is een meerderheid. Ik heb niet het aantal geteld, heeft u het aantal? 22 waren dat er. Dan breng ik nu in stemming of het in openbaarheid of in geslotenheid moet worden behandeld. En ik breng in stemming, wie is er voor om het openbaar te behandelen? Dat zijn vrijwel alle statenleden met uitzondering van D66. Dat is toch ook een overgrote meerderheid. Er worden dus in openbaarheid behandeld. En dan behandelen wij dit bij agenda punt 8b. Dan ziet u dat straks aankomen. Verder kan ik u melden bij de vaststelling van de agenda dat de heer Laagland van de PVV heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over de fietsbrug over de A6. Mevrouw Schotman wil vragen stellen over het open planproces natuur. En de heer Oost heeft vragen over de luchthaven Lelystad. Die behandelen we bij agenda punt 4 conform de procedures die we daarvoor hebben afgesproken. Verder is er sprake van een wisseling van burgerleden bij de fractie van GroenLinks. Mevrouw Ellen van der Burg heeft haar ontslag ingediend en daarvoor in de plaats komt mevrouw Judith Staalman, niet onbekend in deze kringen. Maar zij zal wel weer opnieuw benoemd en beëdigd moeten worden en dat doen we onder agenda punt 3a. Gaat u daarmee akkoord om het daar te behandelen? Wij hebben geen mededelingen te behandelen voor zover ons bekend. Ook niet van uw zijde. Dan gaan we gelijk door naar agenda punt 3a. Dan verzoek ik mevrouw Ellen van der Burg naar voren te komen. Nee, dat moet ik natuurlijk niet doen. We gaan mevrouw Judith Staalman benoemen. Excuus. Ja, dat klopt. Ja. U doet het voor de derde keer, dus u weet hoe het gaat. Maar de wet schrijft toch echt voor dat elke keer opnieuw als je aantreedt, je dat moet doen. En dat gebeurt ook als Provinciale Staten opnieuw aantreedt, moet u elke keer opnieuw dit doen. Het gaat in dit geval om de belofte. Ik verklaar dat ik, om als burgerlid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerlid naar eer en geweten zal vervullen. Dank u wel. Veel sterkte met uw werk. We hebben een bloemetje, de griffier zal u nog een bloemetje overhandigen, maar ik stel voor dat we doorgaan met vergaderen. Wij gaan door met agenda punt 4. De heer Laagland heeft het woord met uw mondelinge vragen. Gaat uw gang.
Voorzitter, voor de fietsbrug over de A6, waarvan de financiering in de vorige statenvergadering is goedgekeurd, is een Europese subsidie van ruim 1 miljoen euro aangevraagd. Deze subsidie wordt volgens maatregel 125 van het Plattelandsontwikkelingsplan, het POP, verstrekt ter verbetering van de gefragmenteerde structuren van percelen en de toegang tussen die percelen, tot en tussen die percelen. Door het realiseren van een fietsbrug over de A6, gevolgd door een kort fietspad dwars door een bestaande landbouwkavel, wordt kennelijk aan deze voorwaarden voldaan. En nota bene, terwijl er al een fietstunnel op een paar honderd meter afstand onder de A6 doorloopt. Voorzitter, in dit geval is er dus geen sprake van fragmentatie van percelen. Wij kennen in deze polder gelukkig geen fragmentatie van percelen. Terwijl de toegang reeds door de bestaande fietstunnel is gerealiseerd. Ik heb daarom maar één vraag gezien dit aan de gedeputeerde. Kunt u garanderen dat deze subsidie op de juiste gronden is aangevraagd en een simpel ja of nee volstaat wat mij betreft?
Het woord is aan de gedeputeerde. U heeft de lengte van deze vergadering in de hand.
Voorzitter, dat is het geval. Voordat wij een beschikking kunnen afgeven, moet er een zogenaamde conformiteitsverklaring worden afgegeven. Dat doet het betaalorgaan, dat is allemaal gebeurd, anders kunnen wij ook geen beschikking afgeven. Dus die vraag kan ik met volmondig ja beantwoorden.
Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen?
Nee, dank u wel.
Dank u wel.
Dan weten we voorlopig genoeg en komen we zeker op dit onderwerp terug. Dank u wel.
Prima, dat wachten we dan af. Mag ik mevrouw Schotman vragen haar vraag te stellen? Dat gaat over het onderwerp open planproces natuur. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben vandaag al in meerdere settings gesproken over het Oostvaarderswold, maar dan ga ik meer over de terugblik. Veel interessanter is natuurlijk hoe de toekomst van natuur in Flevoland eruit gaat zien. En daar is in mei jongstleden ook een motie over aangenomen, over het zogenaamde open planproces Oostvaarderswold, waar een aantal kaders en randvoorwaarden zijn meegegeven. En we hebben ook natuurlijk begrepen dat het college uitvoering aan zal geven. Middels een aanstellen van een voorzitter hebben wij onlangs meegekregen. Maar ook in de motie staat genoemd dat in december aanstaande de resultaten van het open planproces zullen worden opgeleverd. En het is weliswaar nu nog eind september, toch al bijna oktober. Dus in mijn beleving begint december toch wel aanstaande te raken. Dus ik was, en met mij de CDA-fractie natuurlijk, zeer geïnteresseerd. Wat is nu de stand van zaken van het open planproces? Wat is de voortgang die inmiddels geboekt is? En is er al een, zeg maar een inschatting te maken van wat voor soort resultaten wij dan in december tegemoet kunnen zien? Die dus aansluiten op de aangenomen motie. En dan tot slot nog de vraag, gelet ook even de informatievoorziening naar de Staten. Ik denk dat we daar allemaal wel behoefte aan hebben van hoe willen wij nou de komende tot en met december geïnformeerd over het verloop van dit open planproces. Ten meer dat er natuurlijk ook externe partijen hier ook intensief bij betrokken zullen worden. En wij als volksvertegenwoordigers natuurlijk ook met die partijen in gesprek raken. Is dat wel handig om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Dit zijn mijn vragen.
Dank u wel. Gedeputeerde Witteman zal erop ingaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat open planproces, dat is een proces wat op verzoek van de Staten ook door een onafhankelijke commissie, in ieder geval een commissie van buiten deze organisatie, invulling wordt gegeven. De belangrijkste beslissing daarbij voor het college, als het gaat om de uitvoering geven aan dat verhaal, was het zoeken van een voorzitter die in staat moet worden geacht om dat proces tot een goed einde te brengen. Die hebben we gevonden, daar heeft u ook een bericht over gehad. En vanaf dat moment is die voorzitter ook aan de gang gegaan met de organisatie om die daarvoor heeft aangetrokken, want ook dat gebeurt niet in huis, om dat proces vorm te geven. Dat doet hij natuurlijk binnen de kaders die door uw staten zijn aangegeven. De motie met zeg maar de bijlagen die daarbij zaten is natuurlijk in zijn bezit gesteld. En verder hebben wij gezegd, alle informatie die aanwezig is over dit onderwerp is bij ons te vinden. We hebben ambtenaren aangesteld die zorgen dat de informatie die nodig is ook wordt verstrekt. En in de eerste maand dat die aan de gang is gegaan, augustus, heeft ook vooral het werk gezeten in zorgen dat alle informatie bekend was bij de organisatie die hij heeft om dit proces te gaan trekken. Een hele grondige analyse van alle beschikbare papieren, alles is bekeken. En vervolgens is deze inventarisatie input geweest voor een gespreksronde die de voorzitter, de heer Becker, is gestart. ik heb begrepen ook al een paar mensen uit deze zaal, maar hij steekt die gesprekken heel breed in. Hij is in gesprek op het ogenblik gegaan met eigenaren, grondeigenaren, met belangenvertegenwoordigers, met eindgebruikers in het gebied, zeg maar, tussen de Oostvaardersplas en het Horsterwold. Hij luistert daarbij naar belangen die er zijn, hij kijkt daarbij naar uitdagingen die er te zien zijn rond het onderwerp in de brede natuur in Flevoland. En die gespreksronde, dat is de bedoeling, moet resulteren in een, en ik citeer even, want ik heb de voorzitter natuurlijk zelf gebeld toen ik wist dat u deze vraag zou gaan stellen. Die moet resulteren in een overzicht van belangen, de opgaven, de mogelijke combinaties daarin en moeten voor hem een definitieve aanpak geven voor de fase die daarna komt, waarbij er gewerkt gaat worden aan een plan voor nieuwe natuur in Flevoland. Wat ik u zei, wij hebben de voorzitter de opdracht meegegeven om binnen uw kaders te werken. En hebben ook gezegd van op het moment dat daar spanning op komt, dan is het ook aan de voorzitter om daar vervolgens mee terug te komen. Het uitgangspunt is natuurlijk de tijd die u aangegeven heeft. De voorzitter heeft hem wel laten weten van nou ja, gezien al die belangen die er zijn en de partijen waarmee we het gesprek aan moeten, denken we dat de tijd die beschikbaar is wel krap is. Maar op het moment dat ik dat ook echt kan laten zien, kom ik daar mee terug. We hebben het hele traject bij de voorzitter neergelegd. Dus we hebben ook gezegd van, wij leggen ook de verantwoordelijkheid voor de communicatie naar buiten en naar de Staten toe bij u neer. Dat betekent dat wij verwachten dat die komt met een bulletin over het onderwerp. En ik heb ook begrepen dat de eerste binnenkort gaan verschijnen daarover. En dat doen we allemaal om te zorgen dat wij als college zo min mogelijk invloed uitoefenen op dat gehele proces. Nou, nogmaals, wat er tot nu toe gebeurd is, dat zit vooral in inventarisatie en gesprekken voeren met mensen in het gebied. En het vervolg daarop, daar wachten we op het ogenblik op. Maar ik verwacht dat u de eerste nieuwsbrief ook heeft kunnen lezen tegen die tijd, zodat u kunt zien hoe dat verder gaat. Tot zover, voorzitter.
Is het u duidelijk of wilt u nog aanvullende vragen stellen? Gaat u gang.
Ja, graag. Als ik het goed begrijp, los even van de toelichting over wat er intussen gebeurd is. Zal er in december dus een plan van aanpak liggen over het vervolgproces? Heb ik dat nou goed begrepen?
Nee, we hebben zeg maar de opdracht aan de voorzitter is eigenlijk in twee stukken geknipt. Want natuurlijk gingen wij met deze voorzitter in gesprek van nou dit is de opdracht. En we hebben ook over financiële kaders gesproken. Dan is het voor zo iemand moeilijk om aan het begin meteen te bepalen wat gaat er allemaal gebeuren. Want het is een open planproces. En daar kan van alles in gebeuren. Ik bedoel, op het moment dat allerlei partijen in de provincie zich met die discussie bezighouden, kunnen er ook onverwachte ontwikkelingen zijn. Op het moment dat er iemand zegt, goh, er is een idee, een nieuwe natuur kan ook op een hele andere plek, dan betekent dat wel dat je op grond daarvan weer allerlei nieuwe vragen opwerpt. Nou, wat die voorzitter ons heeft gevraagd, kan ik nou eerst een opdracht krijgen voor het eerste deel, die eerste fase, puur gewoon inventariseren, zodat ik weet wat er kan verwachten en vervolgens kom ik met een voorstel voor het vervolgproces. En die eerste fase die is bijna afgerond, want die zit vooral in het inventariseren. Dus we verwachten, en dat gaf ik net aan, dat het voorstel voor het vervolgproces aan het eind van die eerste gespreksronde zit. Dus dat verwachten we in de komende maand, zeg maar. Maar vanwege het karakter open planproces gaan er dus in dat proces dingen gebeuren die je wellicht met elkaar niet kunt voorzien. En daarover hebben we gezegd van als dat gebeurt, en dat betekent dat het invloed heeft op de doorlooptijd, kom dan heel snel terug, want dan moeten we terug naar de Staten, omdat daar wel een kader bij ligt.
Mag ik echt tot slot nog even één ding constateren? Ik begrijp dus dat er een andere invulling qua tijdsbeslag aan de motie wordt gegeven. Dan wordt gevraagd in december om resultaten. Vind ik dat op zich niet zozeer een punt van discussie of verschil van inzicht. Dat uw uitleg, daar kan ik daar iets bij voorstellen. Had ik graag daar wel even actief over geïnformeerd willen worden. Tot zover.
Ja, voorzitter, op het laatste zei ik, wij werken nu nog binnen de kaders. En ik heb de voorzitter gezegd dat als duidelijk wordt dat die kaders niet hanteerbaar zijn, dat we dan eerst terug moeten. Want dan zult u als Staten daarvoor moeten zeggen of u vindt dat u bereid bent om die kaders aan te passen. Uitgangspunt zijn de kaders, december resultaat. En op het moment dat de voorzitter van het open planproces naar me toe komt, ik heb dat allemaal bekeken en ik denk dat dat niet gaat lukken, dan kom ik terug bij uw Staten en dan zult u moeten zeggen of u bereid bent op grond van de argumenten die hij geeft om extra ruimte te geven. Als u dat niet doet, dan houden we vast aan de kaders die u gesteld heeft. Dus het is nog geen feit, zoals u constateert, maar het zou een feit kunnen worden, maar dan krijgt u de gelegenheid om daarvan te zeggen wat u daarvan vindt.
Dank u wel.
Ik vind u echt verwarrend op dit punt, ja. Tot slot.
Prima. Ik zie dat meneer Jansen wil interrumperen, maar het reglement van orde zoals u dat met elkaar heeft vastgesteld, staat dat niet toe. Er is alleen een gesprek tussen de vraagsteller en de gedeputeerde. En als u toch over het onderwerp wenst te spreken, dan moet u het agenderen.
Zover ik het weet, staan er toch andere partijen vrij om hierop in te haken, voorzitter?
Nee, wij hebben met elkaar daarover gesproken hoe dat bij het vragenuurtje zou gaan. En daar hebben we expliciet vastgesteld dat andere partijen niet meedoen in dat debat. Dus dan moet u met een voorstel naar het presidium om het reglement van orde te wijzigen. Ik ga verder naar de heer Oost. Ga u gaan. Die heeft vragen over luchthaven Lelystad.
Dank u wel, voorzitter. We hebben al een hele tijd praten we over de duurzame ontwikkeling van luchthaven Lelystad. De alderstafel is daarmee aan de slag geweest. En er lijkt nu schot in de zaak te komen, omdat we kennis hebben kunnen nemen van de reactie van het kabinet op het rapport van de alderstafel. En naar aanleiding van deze reactie van het kabinet heeft de CDA-fractie een aantal vragen. Wanneer kunnen we een beperkte verkeersleiding op luchthaven Lelystad tegemoet zien? Want dat is toch van belang voor de ontwikkeling, lijkt ons. Hoe en wanneer denkt u de regionale weginfrastructuur binnen de provincie in te richten ten behoeve van de uitbreiding van de luchthaven? En kunt u ook aangeven, want we horen naar wat onrust over binnen de provincie, kunt u ook aangeven welke extra investeringskosten gemoeid zijn met het draaien van de baan om de geluidsoverlast voor Dronten te beperken? En daarboven bent u ook bereid om een voorstel te doen naar de bekostiging van deze extra kosten? En bent u ook bereid om initiatief te nemen om deze investeringen zo nodig met een vitale coalitie te financieren? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. Gedeputeerde Lodders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op basis van het kabinetsbesluit wordt er op dit moment een uitwerking opgesteld. En dat gebeurt door het ministerie van INM in samenwerking met de exploitant van de luchthaven. En daarmee lijkt er inderdaad, zoals de heer Oost dat zegt, ook schot in de zaak te komen. De provincie is daar overigens bij betrokken via de alderstafel. Voor het einde van dit jaar moet de duidelijkheid zijn hoe die uitwerking eruit ziet. En de introductie van luchtverkeersleidingen, om een antwoord op uw eerste vraag te geven. En of dat het dan volledig of beperkt is, dat zal dan ook blijken, is daar een onderdeel van. Als het gaat om de investeringen in de infrastructuur, dan spelen er eigenlijk drie dingen op dit moment. In het aldersadvies wordt gesproken over een intentieverklaring met het Rijk. Die wordt nu voorbereid en mijn verwachting is dat we eind oktober, begin november die intentieverklaring kunnen tekenen. Dat gaat over een onderzoek naar welke infrastructuur bij de gefaseerde ontwikkeling van de luchthaven nodig is. En hoe dat we dat dan ook in de tijd uit gaan zetten en ook in de besluitvorming. En dat gaat dan onderdeel uitmaken van het MIRT-overleg van het Rijk. Tweede wat daar speelt is de motie die tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is aangenomen en volgens mij ook door uw fractie is ingediend om de kosten in beeld te brengen van het transferium en de ontsluiting van Lelystad Zuid. Die uitwerking die komt op zeer korte termijn naar u toe, want u heeft gevraagd om daar bij de begrotingbehandeling duidelijkheid over te hebben. Dus ik verwacht dat die binnen 2-3 weken bij u is, zodat u die ook bij de behandeling van de begroting kunt betrekken. En het derde is het PMIRT. Nou, dat maakt ook onderdeel uit van dezelfde begroting. En daar is ook aangegeven dat de directe ontsluiting van de luchthaven opgenomen is. En dat die in 2015, 2016, een beetje afhankelijk van hoe snel de ontwikkeling gaat, ook ter hand genomen zal worden. Dus daar is gewoon al rekening mee gehouden in ons provinciaal investeringsprogramma. Dan de vraag over de baanverdraaiing. Ja, in het verleden is daar al een onderzoek naar gedaan. Dat is een jaar of 3-4 oud, denk ik. En daaruit is gebleken dat een baanverdraaiing, dat je moet rekenen op enkele tientallen miljoenen wat dat zou gaan kosten. Dat is vooral aan de exploitant om die investeringen op zich te nemen. Nou, u kunt begrijpen dat dat dan onderdeel uit moet maken van een business case en de exploitant dan op die manier ook zal beoordelen. In de kabinetsreactie is overigens wel ingegaan op de situatie van Dronten en het verzoek van Dronten. En in die kabinetsreactie zijn ook alternatieven aangedragen die mogelijk hetzelfde effect hebben voor de gemeente Dronten, namelijk om de hinder zoveel mogelijk te beperken. En een voorbeeld wat daar genoemd wordt, maar er zijn er meerdere en ook nieuwe technieken maken er ook meerdere mogelijk, is dat het verzamelpunt bij nadere vliegtuigen in de omgeving van Dronten zo'n 1000 voet hoger ligt, waardoor de overlast voor inwoners van Dronten beperkt zal blijven. Maar nogmaals, er zijn ook andere technieken die ook in het altersadvies genoemd worden. Als alternatief voor het verzoek van Dronten, want het is natuurlijk altijd een afweging van kosten en baten. En bovendien levert zo'n baafdraaiing, ik heb dat ook al gezegd, tijdens de behandeling van het aldersadvies ook op andere plekken weer problemen op, inpassing in het luchtruim of overlast op andere locaties. Daarmee denk ik de vraag beantwoord hebben, voorzitter.
We zullen eens kijken of de heer Oost dat ook vindt. Heeft u nog een reactie?
Nou, ik had nog een laatste vraag hier staan over vitale coalities. Of u ook investeringen zo nodig met vitale coalities wilt financieren. Want dat zou ook kunnen betekenen dat dan zaken ook nog naar voren gehaald zouden kunnen worden, bijvoorbeeld.
Gedeputeerd.
Ja, nou goed, dat zal blijken uit het document waar ik naar verwezen heb. Hè, dat de ontsluiting van de luchthaven zelf, dat staat gewoon in het PMIRT. Dus dat is ook voor de rekening van de provincie. In de overleggen die we nu met het Rijk gaan voeren over de landzijdige bereikbaarheid, ja, dan zullen we uiteraard ook een deel van de rekening bij het Rijk, of misschien wel een heel groot deel van de rekening bij het Rijk, neer proberen te leggen. Nou, dat zou je ook als een vitale coalitie kunnen zien. Als het gaat om de baanverdraaiing, enkele tientallen miljoenen, en ik heb begrepen dat je dan meer over 30 miljoen dan over 20 miljoen moet betalen. Nou, ik denk dat dat bedragen zijn waar het heel moeilijk zal zijn om vitale coalities voor te vinden.
Dank u wel. Daarmee is dit onderwerp afgehandeld. Dan gaan we door met agenda punt 5. Dat gaat over de vaststelling van de lijst van ingekomen stukken. Ik stel voor om die conform de adviezen af te doen. De heer Rijsmerman wil daar het woord over. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nummer 14 op de lijst van vastgestelde stukken betreft een mededeling over besluiten van gedeputeerde staten. Daar zou ik graag om behandeling van willen verzoeken. Een en ander in lijn met de motie waar dit een uitvloeisel van is.
Ik begrijp dat u voorstelt om het in een opinieronde te agenderen of hier in de Provinciale Staten?
Eerst in een opinieronde lijkt me een heel goed idee.
Prima, dan zullen wij dat via de griffie in de planning opnemen dat het geagendeerd wordt. Andere opmerkingen bij de ingekomen stukken? Dat is niet het geval, dan stellen we ze conform de adviezen vast met inachtneming van het zojuist genomen besluit. Dan gaan we door naar agenda punt 6 betreffende de vaststelling van verslagen en notulen. Het gaat om de verslagen van de opinierondes 1 tot en met 5 van 5 september, alsmede de notulen van de besluitvormingsronde van 5 september. Wij hebben een voorstel tot wijziging ontvangen bij de notulen. Bij de aanwezigen staat nog vermeld mevrouw Van der Meij en dat moet uiteraard mevrouw Rutscheid zijn. U was er echt bij. Ik kan dat bevestigen, dus ik neem aan dat u allen daar ook mee akkoord gaat met die wijziging. Dan is dat al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 7, dat betreft de hamerstukken. Dat gaat over de derde wijziging, subsidieverordening natuur en landschapsbeheer. Moet er nog een stemverklaring afgelegd worden? Is daar behoefte aan? De heer Jansen van de PVV, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Vanwege het fiasco Oostvaarderswold is het wenselijk om mandatering aan het zittende college tot een minimum te beperken. Daarom zal de PVV tegen de subsidieverordening stemmen.
Dank u wel. Nog anderen die een stemverklaring af willen leggen? Dat is niet het geval, dan is dat aangenomen het voorstel. Dan gaan we naar agenda punt 8 betreffende de bespreekstukken. Dat gaat over de benoeming van de heer Sloot als lid van het presidium. Wenst iemand daarover het woord? Dat is niet het geval. Kunnen we de heer Sloot bij acclamatie benoemen? Kan dat? Prima, dan doen we dat. Hartelijk welkom in het presidium. Dan gaan wij door met agenda punt 8b. Dat betreft de overstap van statenlid Kok naar een andere fractie. De heer Jansen heeft verzocht om agendering van het punt. De heer Van Klaver, excuus. Ja, dus ik stel voor dat u het debat opent. We debatteren in twee termijnen in de discussie. Dus ik geef de fracties de gelegenheid om een eerste termijn. Blijf maar gewoon op uw plek zitten, dat is goed. In eerste termijn het woord. En dan kijken we of een tweede termijn nodig is. De heer Van Klaver, u kunt beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, communisten, pacifisten, socialisten en linkse christenen. In politieke zin geen groepen waar de PVV heel vrolijk van wordt. En laat GroenLinks nu net de verzamelplaats zijn van al deze politieke dwalingen. Hoe minder GroenLinks, hoe beter, zou de PVV zeggen. Echter, dit moet wel op een heuse en democratische manier gebeuren. En dat is hier wat ons betreft niet gebeurd.
De Flevolandse politieke kleinkinderen van de heren Gruiters en Van Mierlo lijken de begrippen democratiseren en bestuurlijke vernieuwing sinds vorige week een geheel eigen en nieuwe invulling te geven. Democratiseren is blijkbaar een persoonlijke aangelegenheid geworden van gekozenen en bestuurlijke vernieuwing is de politieke verhoudingen wijzigen die burgers op basis van verkiezingen wensten. Dat de heer Kok niet koersvast is en twijfels heeft over zijn visie op politiek, betekent niet dat ook stemmers van GroenLinks zulke draaikonten zijn. Zij hebben hun stem uitgebracht op GroenLinks en niet op D66. Het zou D66 als partij dan ook sieren, een partij die zich laat voorstaan op een missie voor meer democratie, dat ze de stem van de kiezer zou respecteren. Het mogelijke argument, wat we net ook al hoorden van mijn collega van de VVD, dat de kiezer formeel kiest voor een persoon en niet voor een partij, want dat is bij wet inderdaad zo, wordt als het gaat om statenverkiezingen in praktische zin genuanceerd door een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Tilburg van vorig jaar, waaruit blijkt dat bij statenverkiezingen specifiek GroenLinks stemmers slechts 4,6% stemt op de persoon van de lijsttrekker. Maar liefst 81% geeft aan specifiek op de partijprogramma en de ideologie van de partij te stemmen. D66 kaapt dus simpelweg een GroenLinks-zetel. Een deel van de Flevolandse burger heeft, hoe onverstandig ook, gekozen voor het programma van GroenLinks. Dat heet democratie. De PVV roept D66 dan ook op de stem van de burger te accepteren en niet vanuit opportunisme een dwalend statenlid in te lijven. D66 gaf tijdens de landelijke campagne van enkele weken geleden al aan het referendum overboord te hebben gegooid. Vandaag zijn we wellicht getuigen van de nieuwe invulling van de D in D66. Want met democratie heeft het wat de PVV betreft deze actie vrij weinig meer van doen. Dank voor de aandacht.
Dank u wel. De heer Stuyvesberg, gaat u gaan.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is een goed gebruik dat de Socialistische Partij zich niet mengt in interne partijaangelegenheden van andere partijen. Dat ik op dit moment namens mijn fractie toch het woord hierover voer, komt voort uit het feit dat de heer Kok, uiteraard kan het zijn dat hij van gedachten is gewisseld en niet meer zich thuis voelt in GroenLinks. Dat accepteren we, maar niet het feit dat hij de zetel van GroenLinks meeneemt. We weten dat het juridisch tot de mogelijkheden behoort, maar moreel gezien heeft de heer Kok onderschreven dat wanneer hij gevraagd dan ongevraagd de zetel wordt teruggevraagd door GroenLinks, dat hij die terug zal geven. Daar geeft hij geen gevolg aan. Dat is de heer Kok zijn eigen keuze. Maar erger is dat een democratische partij als D66 de gelegenheid biedt om een spijk op tand in haar fractie op te nemen. Dat vinden wij hoogst kwalijk. We nemen aan dat D66 vooruitlopend op hetgeen wij later zullen besluiten in het kader van de bezuinigingen op het budget van provinciale staten, de consequentie aanvaardt dat daarmee ook de twee burgerleden van D66 tot het verleden zullen behoren. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Reis.
Voorzitter.
Ik hoor interrupties.
Ik wilde al interrumperen bij de heer Van Klaveren, maar u had het woord al gegeven aan collega Stuyvesberg.
Ik geef toe dat u een voortvarend voorzitter hebt, maar we moeten even kijken dat we niet een chaos krijgen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die mee willen doen aan het debat en ik ben bezig met een eerste termijn.
Ik heb geen behoefte aan het debat, voorzitter. Dat heb ik al in het begin aangegeven. Ik heb alleen een vraag aan collega Van Klaveren. Als dat mag met uw welnemen.
Voordat u die vraag stelt als u straks gewoon aan de beurt bent. Dan hoeft het geen interruptie te zijn. Oh, u komt dan vanzelf aan de beurt.
Dat was in uw handen, voorzitter.
Ja. Ik weet dat u graag zelf de orde bepaalt, maar in dit geval wil ik het toch nog even zelf doen. Ik was bezig hier gewoon de lijst lang te lopen en de heer Rijsbeman had zich gemeld. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk verwacht dat u mij het woord zou geven na de heer Van Klaver, aangezien wij rechtstreeks worden aangesproken. Maar
De voorzitter bepaalt de orde en niet iedere individuele fractievoorzitter. Dat is niet werkbaar. Gaat lijkt me rustig goed. Uw gang.
Ik begrijp dat het nodig is om een partij als de PVV uit te leggen hoe ons staatsrecht in elkaar zit. We hebben in Nederland geen partijenstelsel, maar een lijstenstelsel. Mensen stemmen niet op een partij, mensen stemmen op een lijst. Partijen zijn wel in het leven geroepen, ook als ze maar één lid hebben, om die lijsten aan te leveren. Maar mensen stemmen dus op een lijst met personen. Die personen worden vervolgens benoemd in provinciale staten bijvoorbeeld, om de politiek waar zij voor gekozen zijn naar hun beste eer en geweten te vervullen.
Voorzitter, mag ik interrumperen?
Nee. Als u het heel erg vindt, dan wil ik graag mijn verhaal afmaken.
Nee.
Stel voor dat de heer Rijsman, u mag na de heer Rijsman krijgen.
Nee, want ik stel helemaal geen prijs op deze uitleg. We weten allemaal dat het staatrechtelijk kan. Maar de vraag is of het moreel verantwoord is. En daar wil ik ook een paar vragen over stellen. Dus mijn ordevoorstel is eigenlijk dat u in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op vragen die andere fracties allemaal hebben. Dat lijkt mij wel wat efficiënter dan als u steeds gaat reageren op één van ons.
Hier zie ik weer een fractievoorzitter die probeert de orde te bepalen. En dat wordt toch echt een beetje ingewikkeld, want iedereen heeft zo zijn eigen opvatting hoe dat gaat. En u kunt een andere fractie niet vertellen wat ze wel en niet mogen zeggen. U kunt hooguit er iets van vinden, dat heeft u verwoord. Maar de verhoudingen zijn niet zo dat de ene fractie de andere mag vertellen wat ze wel en niet mogen zeggen. Dat gaat echt niet. Dus ik stel toch voor dat de heer Rijsman zijn verhaal afmaakt en dat u gewoon uw beurt afwacht. Gaat uw gang, meneer Rijsman.
Dank u wel. Zoals onze reglementen van orde in de geest van die wet die daarvoor geldt ook stelt. En ik lees even artikel 5, de eerste regel voor. Leden van provinciale staten kunnen zich verenigen tot een groep fractie genaamd. Nou, het gaat nog wat verder, maar ik denk dat de strekking zich hier wel voldoende mee laat duiden. De leden van provinciale staten kunnen kiezen om hoe zij hun fracties samenstellen. Dat is gebruikelijk dat zij dat doen volgens de lijsten en partijen waar zij voor gekozen zijn. Maar dat is nergens verplicht. Als D66 zijn wij van oordeel dat wij onze achterban en onze kiezers in de huidige samenstelling van onze fractie heel goed kunnen bedienen. Met de heer Kok in onze fractie hebben wij het idee dat we een versterking hebben gekregen van onze fractie. Wij hebben hier echter, dat wil ik wel benadrukken, op dit moment geen enkel initiatief genomen om de heer Kok tot onze fractie te doen toetreden. Ik denk dat het een heel belangrijk onderscheid is voor nu. Ik zou nu met op het risico af dat ik weer als een fractievoorzitter word bestempeld die de orde probeert te besturen, aan de voorzitter willen voorleggen dat de heer Kok zelf een verklaring over zijn overstap aflegt. Maar dat geef ik de voorzitter in overweging. Ik wil het hierbij laten, dank u wel.
Ieder statenlid heeft in dit debat het recht om het woord te voeren. Dus als de heer Miske het woord, of de heer Kok het woord wil voeren, dan kan dat.
Voorzitter, mag ik herinneren dat ik mij iets eerder meldde dan de heer Kok?
Oh ja, maar er zijn aan deze kant ook heel veel mensen die zich gemeld hebben, dus dat is relatief. Ik was bezig het rijtje af te gaan. Dus ik heb de heer Rijsberman gehad en dan kijk ik gewoon verder het rijtje af. En ik begrijp van de heer Rijsberman dat de heer Kok ook wat wil zeggen. Dat is op zich niks op tegen, want ieder statenlid heeft het recht het woord te voeren. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij weer in uw midden te zijn. Ik wil vooropstellen dat gezondheid het belangrijkste is. Het verlof heeft mij goed gedaan. Ik dank aan ieder voor de vele blijken van medeleven die ik heb ontvangen. Inmiddels wordt deze verlofregeling geëvalueerd door het Rijk en ik zal daaraan mijn bijdrage leveren. Wat dat betreft is de rechtspositie van volksvertegenwoordigers verbeterd. Voorzitter, ik ben een volksvertegenwoordiger die zijn rechtspositie stevig bewaakt, ook al of juist omdat mijn gezondheid kwetsbaar is. Mijn ziekteverlof heb ik ook gebruikt voor een ingrijpende bezinningsperiode op mijn politiek bestaan. Als volksvertegenwoordiger ben ik zonder last gekozen. Daardoor kan ik besluiten nemen in het algemeen belang. Het algemeen belang gaat boven het privé- en partijbelang. Juist in deze tijden, dat er moeilijke besluiten van volksvertegenwoordigers worden verlangd, ook wel aangeduid met het cliché over je eigen schaduw heen kunnen springen. Tijdens mijn ziekteverlof heb ik moeten constateren dat mijn politieke idealen van rechtsstatelijkheid, vrijzinnigheid, innovatie en duurzaamheid beter vorm kan worden gegeven bij een andere politieke groepering. Ik heb de rechten die ik volgens de provinciewet en het reglement van de staten heb gebruikt om over te stappen naar mijn nieuwe fractie D66. Voorzitter, ik heb mijn best gedaan om in de media niet met modder te gaan gooien en geen personen te beschadigen. Ook heb ik willen voorkomen dat mijn besluit invloed zou hebben op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. De commotie van vorige week heeft een beetje overschaduwd dat ik zeer veel positieve reacties op mijn besluit heb gehad. Die commotie valt trouwens in het niet bij het doormaken van een beroerte. Ik wil nu vooral aan de slag gaan met die zaken die politiek urgent zijn, bijvoorbeeld Oostvaardersholt en de begroting om er een paar te noemen. Laten we ons gaan bezighouden met gewichtige politieke zaken. Zo belangrijk ben ik niet. Dank u wel.
Voorzitter, interruptie.
Voorzitter. De heer Siepel heeft het woord. Gaat u gaan.
Meneer Kok zegt dat hij als volksvertegenwoordiger zijn eigen rechtspositie wil bewaken. Zou meneer Kok kunnen uitleggen van hoe hij het belang van de Flevolandse kiezer, en dan bedoel ik met name die ruim 8000 kiezers die op GroenLinks hebben gestemd, bewaakt door deze overstap? Dat is mijn eerste interruptie, ik heb hierna nog twee.
Dan stel ik voor dat u die vragen gelijk stelt, want anders krijgen we een tweegesprek en we waren bezig met een eerste termijn.
Oké, verder heeft meneer Kokker verklaard dat hij zijn besluit heeft genomen in het algemeen belang. Kan meneer Kok uitleggen van hoe het algemeen belang gediend is met zijn overstap, waarmee hij geweld doet aan de representatieve afspiegeling die deze staten van de Flevolandse bevolking horen te zijn? En tot slot verklaart meneer Kok dat zijn politieke idealen beter tot hun recht komen bij een andere fractie dan bij GroenLinks. Betekent dat meneer Kok veranderd is en heeft hij al die tijd ons hier voor het lapje gehouden?
Meneer voorzitter. Ik kan me voorstellen dat er meerdere fracties zijn die vragen hebben aan de heer Kok. Ik weet niet of dat nu een handig moment is. Maar... Ja.
Ik zat ook even te aarzelen. Mevrouw Luijer gaf ook al aan dat ze dat wilde. Als de fractie van D66, die kijk ik maar even collectief aan. Als u het goed vindt, dan maken we de eerste termijn af, zodat u misschien op een aantal opmerkingen kunt reageren. En dan rekenen we deze daarbij. Ik laat aan de fractie over wie die beantwoording voor zijn rekening neemt. Zullen we dat zo afspreken?
Ik heb ik begin langzamerhand moeite te krijgen om met te schrikken in deze procedure, voorzitter, omdat de D66-fractie er bewust voor gekozen heeft om niet tot laatste te wachten te reageren. Dus dat betekent van dat in eerste termijn degene, alle sprekers die nu nog komen, niet bediend kunnen worden in een antwoord in eerste termijn door de D66-fractie. Dat is het eerste en dat is meteen voor mij de motivatie geweest om in ieder geval een paar punten uit mijn eigen bijdrage bij interruptie op meneer Kok te poneren.
Maar dat kan ik me iets bij voorstellen, maar mevrouw Luijer heeft daar ook iets over gezegd en er zijn ook anderen, de heer De Reus ook. En daar wordt het toch een beetje verwarrend van en ik probeer daar een orde in te krijgen. Maar dan... Dus ik stel voor, maar het is nog steeds onderdeel van de eerste termijn, dat we toch die eerste termijn netjes afmaken, dat vragen gesteld kunnen worden. Mochten fracties die al het woord gevoerd hebben in die systematiek zeggen, maar dan had ik ook nog wel wat willen zeggen, dan geef ik ze daar de gelegenheid voor. En dan vragen we de fractie van D66 daarop te reageren. En dan beginnen we daarna aan de tweede termijn. Dan kunt u zelf beoordelen of de antwoorden naar uw genoegdoening zijn. Of dat u daar nog een vervolg aan wil geven. Maar we kunnen niet kriskras ieder met een eigen gedachte over de procedure debat voeren. Dat wordt te ingewikkeld.
Ik wil in dat opzicht uw rol als voorzitter ook geen geweld aan doen. Maar dan wil ik wel vastgesteld hebben dat de beantwoording en de reactie van D66 in eerste termijn plaatsvindt. Voordat we naar de tweede termijn gaan. En ik zou het sieren als wij ook in dat opzicht kunnen afwijken van het reglement van orde. Door niet alleen meneer Kok, maar ook meneer Rijsverman bij het woord te geven in de beantwoording in eerste termijn. Maar goed.
Dat heb ik in de eerste termijn ook gedaan. Dus ze krijgen de gelegenheid, maar ze beslissen zelf of ze dat doen. Was u klaar verder met uw betoog?
Nee, ik wil graag mijn eigen bijdrage uitspreken. Ja. Want voorzitter, in het licht van de politieke gebeurtenissen die de wereld bezighouden, lijkt het een onbeduidend bericht. Statenlid Jeroen Kop start over van GroenLinks naar D66. In de media heb ik deze overstappen direct verrassend en bedenkelijk genoemd. Op verrassend heb ik niet behoefte om daar heel veel nu over te zeggen. Het is een feit dat D66 en GroenLinks op belangrijke onderwerpen van standpunt verschillen. Maar kennelijk heeft de heer Kok hem moverende redenen om niet langer bij de GroenLinks-fractie te willen horen. En dat kan. Maar de vraag die de heer Kok zichzelf gesteld zou moeten hebben is vervolgens: welk gevolg geef ik daaraan? En die vraag moet beantwoord worden uit het gegeven dat de heer Kok is gekozen door 8.457 Flevolandse kiezers die hun stem aan de fractie van GroenLinks toevertrouwden. In de media, maar ook in de bijdrage net in eerste termijn, hebben zowel meneer Kok als de heer Rijsman de overstap gemotiveerd of gelegitimeerd uit de overwegingen die door de heer Kok voor zichzelf heeft gemaakt. Maar dat is niet de vraag die gesteld moet worden. De vraag die aan de orde is, wat 8.457 Flevolandse kiezers van de heer Kok verwachten. Willen zij hun stem vertegenwoordigd zien in een herkenbaar en onversneden GroenLinks geluid? Of kan die stem ook gebruikt worden voor een ander standpunt, bijvoorbeeld dat standpunt van D66? Voorzitter, als de 8.457 kiezers hun stem liever aan D66 hadden willen geven, dan hadden ze dat in het stemhokje wel gedaan. Wat mij betreft en wat mijn fractie betreft mogen deze kiezers zich bestolen voelen wanneer iemand wel overwogen en bewust afstand neemt van de partij en het programma waarop de betrokken is gekozen.
Nou, wanneer meneer Kok beweert dat de standpunten van GroenLinks verder kan uitdragen via D66, houdt hij zichzelf en de Flevolandse samenleving voor gek. Meneer Kok, voor iemand die gekozen is op een lijst van een politieke partij, zijn er in uw situatie maar twee mogelijkheden. Je zetel opgeven of zelfstandig verder gaan. Je zetel niet op willen geven en je aansluiten bij een partij met andere opvatting is aan de burger niet uit te leggen. U pleegt hiermee kiezersbedrog en beschaamt het vertrouwen dat de kiezer via GroenLinks in u heeft gesteld. En hiermee schaadt u het aanzien van de politiek en is het een zaak van ons allen geworden. Het zou de heer Kok sieren wanneer hij bereid is om in een publieke verklaring verantwoording aan alle Flevolandse kiezers af te leggen en daarbij niet alleen zijn eigen belang te denken, maar in te gaan op de vraag hoe hij het belang van 8.500 kiezers kan behartigen door GroenLinks een zetel te ontnemen. Het meenemen van een zetel die is toegedeeld aan een andere fractie mag volgens de wet, maar dat betekent nog niet dat je daar als ontvangende partij aan mee moet willen werken. Wij duiden het opnemen van de statenlid aan een andere partij als het faciliteren van kiezersbedrog. En in een discussie via Twitter heeft fractievoorzitter van D66 laten weten onjuist geciteerd zijn in een bericht in de Stentor van vorige week. De kop van het artikel is overstapstatenlid Jeroen Kok houdt de gemoederen bezig. En in het artikel wordt de heer Rijsman als volgt geciteerd. Zetelkaping gaat mij te ver, aldus meneer Rijsman. Kok heeft aangegeven zijn zetel niet achter te willen laten bij GroenLinks. Dan heeft hij de keuze tussen alleen verder gaan of bij een andere fractie aansluiten. Ik begrijp de emotie van GroenLinks heel goed. Het is nooit leuk een zetel te verliezen. Aan de andere kant, als klein oppositiepartijtje, maakt het niet zo heel veel uit of je 3 of 4 zetels hebt. Het is meneer Rijsman wel niet gelukt om in deze discussie op Twitter mij duidelijk te maken op welke onderdelen hij onjuist geciteerd is. En ik nodig die heer Rijsman uit om toch nog eventjes te melden op welke citaten uit het betreffende artikel niet van hem zijn, maar door de Stentor aan hem zijn toegeschreven. Voorzitter, wanneer een groep kiezers zich bestolen en bedrogen voelt, is er ook het aanzien van de politiek in het geding. En juist het aanzien van de politiek zouden de heren Kok en Rijsman zich moeten aantrekken. Het democratisch bestel van politieke partijen is bedoeld om een stem te geven aan groepen kiezers. En onderdeel van dat systeem is dat de kiezer een partij soms groot maakt en soms klein. En wanneer gekozen volksvertegenwoordigers uit eigen belang deze representatieve vertegenwoordiging geweld aan doen, schaadt dat het aanzien en het vertrouwen in de politiek. Wat mijn fractie betreft hebben Jeroen Kok en de D66-fractie dat aanzien en dat vertrouwen geen goede dienst bewezen. En dat zouden ze zich moeten aantrekken.
Dank u wel. Ik ga verder de rij langs. Niet het geval. Ja, de heer Boshuizen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de gedachte, dit is slecht voor de politiek en slecht voor het aanzien van de Staten van Flevoland, een gedachte is die niet alleen mij bekropen heeft, dat is vanavond al wel duidelijk. Het eerste wat ik bij het vernemen van dit bericht heb gedaan, was een mail sturen aan de 3 betrokken fracties, of liever gezegd de 3 betrokken collega's. Dat wil zeggen de voorzitter van de fractie van D66, de voorzitter van de fractie van GroenLinks en aan collega Jeroen. Mijn gedachte was bij die gelegenheid, ik heb dat bewust buiten de publiciteit gehouden. Mijn gedachte was op dat moment, het moet mogelijk zijn om, gezien de overeenkomst die er in denken en handelen tussen deze fracties, tussen deze leden van deze staten is, mogelijk om te komen tot praktische samenwerking. Want ik was van meet af aan van mening dat als je al uit een fractie stapt, dan hoor je moreel gesproken je zetel in te leveren. Ik ken de politieke praktijk, dat gebeurt dus niet. En vervolgens heb ik ook overwogen, het is niet ethisch om een nieuw lid in je midden te begroeten op basis van simpelweg die verklaring. Eigenlijk heb ik gedacht, je moet proberen die samenwerking juist te zoeken. Helaas heeft dat niets op mogen leveren. En vervolgens kom je dan tot de conclusie dat wat er gebeurd is bijna onherstelbaar is binnen deze staten. Niettemin denk ik En vraag ik aan de betrokkenen. Overweeg nou om met behoud van ieder zelfstandigheid gewoon door te gaan en daarmee zo min mogelijk schade toe te brengen aan het belang van de kiezers die op de respectievelijke partijen hun stem hebben uitgebracht en daarmee de geloofwaardigheid van de politiek in Flevoland te handhaven. Dat was ook de reden waarom ik me aanvankelijk verzette tegen deze discussie, omdat ik nog steeds van mening ben dat dit onderling in goed overleg te regelen moet zijn. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
U maakt het mij niet makkelijk, hè? Maar doet u dat maar even.
Ja, mag dat echt?
Vindt u zoveel...
Nou, u kunt zo streng zijn, maar ik vind het heel fijn. Ja. Nee, voorzitter, we weten dat ook de 50PLUS een soort ondertrouwconstructie had met de D66. Zet zij die niet ook op spel?
Wil je dat laatste even herhalen?
Ik zal het nog een keer herhalen. We weten met z'n allen, dat is een publiek geheim, dat u ook een soort ondertrouwconstructie had met D66. Zet u die ook op spel?
Ik zet helemaal niks op het spel. Integendeel, u heeft volstrekt gelijk. Ik heb bij mijn aantreden in de Staten er geen twijfel over bestaan dat ik een verwantschap met D66 heb. Dat is wat ons betreft ook geen enkel probleem. En wij hebben tot nu toe, zoals u het noemt, misschien die verloving, keurig uitgezeten. En wat dat betreft was dat juist voor mij de aanzet om dit voorstel tot een ménage à trois aan te gaan.
De discussie begint nu een niveau te bereiken waarvan ik denk...
U wilde dus ook overstappen.
Het is wel voldoende voor de SGP waarschijnlijk. Ik stel voor dat we weer teruggaan naar
het overspel
zelf. Mevrouw Baks, had u het woord willen voeren? Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me een beetje af waar dit over gaat. Want een aantal partijen maakt zich dus heel erg, zo niet heroïsch druk over de stemmers van GroenLinks. Ik vraag me dan ook wel een beetje af waar die bezwaren blijven wanneer partijen zowel landelijk, gemeentelijk als provinciaal stemgedrag vertonen wat gewoon finaal tegen het eigen programma indruist. Dat hebben wij hier ook meegemaakt. En vaak genoeg komen daar zelfs geheel geen debatten over. Ik denk dat het in dit
Mag
geval...
Mag ik interrumperen? Want dit vraagt...
Ja, als ik het SGP goed uitleg. Vind, kan ik het...
U verwijst zelfs naar ons hier in de Staten. Dus kunt u het concreet maken waarin dat gespeeld heeft?
Ja, ik weet meerdere voorbeelden. Bijvoorbeeld, laten we het in mijn straatje houden. De Nertse Fokkerij is zowel landelijk als provinciaal. Dat is nu 5 jaar geleden, provinciaal. Is er dusdanig gestemd, hebben mensen tegen hun eigen programma ingestemd. U niet.
Maar voordat we de discussie niet te veel richten op de Nertse Fokkerij.
Nee, maar ik vind het wel een heel vaag, heroïsch gedrag tegenover de GroenLinks stemmers. Terwijl er vaak genoeg dingen gebeuren. Misschien omdat de provincie en hier en daar de gemeente ook wel een beetje onzichtbaar is. Misschien voor de burger wordt er wel stemgedrag vertoond. Wat gewoon niet overeenkomt met sowieso de landelijke partijprogramma's. En denk van nou, dan mogen we daar ook wel wat meer aandacht aan besteden. Ik vind ook dat, in dit geval moeten we het overlaten aan de stemmers. En ik denk dat de stemmers van GroenLinks en D66 zelf maar moeten laten zien hoeveel vertrouwen zij nog hebben in D66 en GroenLinks. Dank u wel,
dank u wel. De fractie van de VVD, de heer De Reus.
Ja, dank u voorzitter. Wij hadden geen behoefte aan debat, dat hebben wij eigenlijk ook helemaal niet. Ik was het met de eerste woorden van mevrouw Baks eens over waar gaat het hier over. Tot haar uitleg kwam en toen begreep ik het niet meer. Maar Allah, dat kan aan mij liggen. De VVD is van mening dat we beter in de Staten over belangrijkere dingen kunnen spreken, waar de bevolking wat aan heeft, dan ons met elkaar bezighouden met een soort navelstaderij. Dat is het eerste. Het tweede, wat ik wel vind, is dat de overstap van de heer Kok de landelijke verhoudingen iets beter weergeeft op dit moment. D66 iets gegroeid en GroenLinks iets gekrompen. Dus dat geeft in de Staten een betere afspiegeling weer. En ik had eigenlijk willen interrumperen bij de heer Van Klaveren. Maar dat mocht toen niet van u. Dus mijn vraag, als hij wel mag, voorzitter. Meneer Van Klaveren, Als ik u goed begrijp, vindt u dan dat de heer Kok zijn zetel had moeten inleveren?
Misschien kunt u dat in uw tweede termijn straks meenemen. Dan houden we nog een beetje de orde erin. Dus de vraag wordt zo beantwoord.
Nou, ja.
Ik ga even door. De fractie van de Partij van de Arbeid.
Voorzitter, mag ik even een reactie geven op meneer De Reus?
Kijk, u heeft al gezien dat ik hevige pogingen doe om de orde een beetje in stand te houden. En af en toe beweeg ik wel een beetje mee, maar ik heb het gevoel dat u, als u maar een kootje van mijn vinger krijgt, dat u gelijk mijn hele hand pakt. Ik stel toch voor, we hadden een afspraak dat we in een eerste termijn doen. U weet van mij dat ik graag de eerste termijn fracties toch het liefst de gelegenheid geef om even hun verhaal te houden. En dat ik in de tweede termijn liever dat interrumperen wat meer zie. En daar probeer ik me toch een beetje aan te houden, want het wordt anders te chaotisch. Dus ik maak het rondje is bijna af. Als u nog een heel klein beetje geduld hebt, want we hoeven alleen nog maar de PvdA en het CDA te doen. En dan zal ik wat meer ruimte geven voor interrupties en debat. En de SGP, ja, die heeft al wat gezegd, die is misschien klaar. De Partij van de Arbeid, de heer Pels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil er zeker geen gewoonte van maken, maar ik kon mij deels vinden in het verhaal van de PVV. Ik overweeg nog geen overstap. En ik vind het ook jammer dat je er geen lid van kan worden. Dat is dan wel weer... De Partij van de Arbeid heeft zich verbaasd over deze overstap. Zowel van de heer Kok, lijsttrekker bij de vorige verkiezingen, als van D66. Het staat iedereen natuurlijk vrij om van mening te veranderen en ook om van partij te veranderen. Maar een zetel is geen persoonlijk eigendom. Een zetel vertegenwoordigt kiezers en dat is dus ook geen interne of een persoonlijke kwestie. Dus wij vinden het ook goed dat we daarom op deze plek hierover spreken. Ik ben ook blij dat de heer Kok in ons midden is en dat hij ook de bereidheid heeft om daar zelf ook over te spreken. Want dat was tot nu toe nog niet gebeurd. Het geldt zeker voor een lijsttrekker dat je kiezers vertegenwoordigt. Want het is al eerder gezegd, heel veel kiezers stemmen op een lijsttrekker. Niet zozeer vanwege de persoon van die lijsttrekker, maar omdat hij nou eenmaal als eerste het gedachtegoed van die partij vertegenwoordigt. Je kunt je afvragen of Jeroen Kok als nummer 4 van D66 evenveel stemmen had gehad. Ik waag dat te betwijfelen. Wij gunnen D66 best een extra zetel, maar het zijn niet uw kiezers. Dat is de kern van het probleem. Ten slotte heb ik een aantal vragen in de richting van de heer Kok. Waarom bent u niet gewoon lid geworden van D66 en probeert u over 3 jaar op de lijst te komen? Dat zouden wij een sympathiekere manier vinden. En wat betekent dit voor uw inhoudelijke koers? Want u heeft zowel in de gemeenteraad van Lelystad als in deze staten, heeft u zich jarenlang verzet tegen de komst of de groei van luchthaven Lelystad. Nou, D66 staat daar volgens mijn informatie anders in. Hoe verkoop je dat? Want het gaat ook over geloofwaardigheid. En dat zou ik ook willen zeggen in de richting van mevrouw Baks. Het gaat over geloofwaardigheid. Het is niet geloofwaardig als u als vegetariër morgen bij de McDonald's staat. En dat is ook waar het in de politiek over gaat. Je hebt een verhaal, daar probeer je steun voor te verwerven.
Ik zit hier niet als vegetariër.
Vegetarische dingen daar, hoor.
Nou ben ik helemaal geschokt. Voorzitter, dat was het wat ons betreft in deze eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Luijer van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien kan ik het wat korter maken, maar we werden natuurlijk allemaal geconfronteerd met vrij vreemd nieuws. Fractievoorzitter GroenLinks stapt over naar D66. En je wordt daar natuurlijk op aangesproken als staatsfractie. Daarom ben ik ook van mening dat het goed is dat wij er met elkaar over spreken. Want het gaat ook om het aanzien van de democratie en daar wil ik nog wat over zeggen. Ik wil ook eigenlijk wel kwijt dat het een goed bericht is, beste Jeroen. Want het betekent dat je inderdaad veel beter gaat met je gezondheid. En dat ging ook door me heen toen ik dat bericht vernam. Dus dat wil ik eigenlijk ook hier gezegd hebben. En natuurlijk gaat gezondheid bijna boven alles. Dat bij deze. Maar ik heb wel een paar vragen waar ik graag antwoord op zou willen. En de eerste vragen zijn voor Jeroen Kok.
Waarom heeft u, nadat bleek dat u zich blijkbaar niet meer kon vinden in de lijn van GroenLinks, er niet voor gekozen om hetzij op te stappen, hetzij als eenmansfractie verder te gaan? Dat is al eerder gevraagd. Waarom heeft u gekozen voor een andere fractie en wel voor D66? Betekent dat dat uw standpunten op een aantal dossiers veranderd zijn? Ik noem bijvoorbeeld het vliegveld. Daar zou ik wel nieuwsgierig naar zijn. Vindt u, net als wij, dat hier sprake is van kiezersbedrog? Immers, geen burger heeft op u gestemd als vertegenwoordiger van D66. Het is al door andere fracties en andere bewoordingen ook zo verwoord. Ik heb vragen aan D66. Waarom heeft u besloten om uw fractie tussentijds uit te breiden? Vindt u, net als wij, dat u hierdoor meewerkt aan kiezersbedrog? Immers, men heeft in 2011 niet gekozen voor de heer Kok. En D66 heeft toen geen 4 zetels gewonnen bij de staatsverkiezingen. Is dit niet des te meer schadelijk voor D66, aangezien u juist erop voorstaat een democratische partij te zijn? Ik heb ook nog een vraag aan de heer Miske. Wat is uw opvatting over deze overstap van uw voormalige fractievoorzitter? Ik laat het aan u of u daarop wil antwoorden overigens. Mag u duidelijk zijn dat het CDA zich over deze overstap bijzonder heeft verbaasd? Dat wij van mening zijn dat, ook al is deze overstap juridisch mogelijk, deze toch moreel dubieus is. En wij zijn van mening dat deze handelswijze het aanzicht van de democratie en het democratisch gekozen bestuur, wij dus, schaadt. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Simonsen.
Ja, voorzitter, ook de SGP heeft zich verbaasd over de stoelenruil in de Staten. Het maakt ons boos. Helemaal omdat het in de pers vergeleken werd en vergoeilijkt werd door D66 met de ellende die ontstaat door overspel in een huwelijk. Ook de SGP verwerkt met kracht de gang van zaken en doet een beroep op het morele besef van zowel de heer Kok als de D66. Wat is een stem op een persoon die hoort bij een partij in Flevoland waard?
Dank u wel. Nog voordat D66 het woord voert, de heer Miske heeft zich ook nog bij mij gemeld van GroenLinks. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gesproken, er is al heel veel gezegd. Met name de woorden van ChristenUnie, de heer Siepel, zijn mij en ons als Statenfractie uit het hart gegrepen. Daar kan ik eigenlijk ook niks aan toevoegen. Wat ik wel kan zeggen is dat wij als Staten natuurlijk ook zeer verrast waren over de keuze van Jeroen Kok. Wij respecteren zijn keuze als hij zich beter thuis voelt bij een andere partij. Maar we respecteren niet het feit dat hij zijn zetel meeneemt. Want ook de GroenLinks kiezers heeft die zetel aan ons partij gegeven. En niet aan de persoon Jeroen Kok. En ik ben ook benieuwd naar de beantwoording van D66. Ze beroepen zich op de formeel juridische kant. Dat lijkt me ook wel een logische inzet. Zeker met de jurist in hun midden. Maar het gaat vooral op het morele appel wat hier gedaan wordt. En het feit dat ze de zetel van GroenLinks eigenlijk innemen. Terwijl de kiezer die aan GroenLinks heeft gegeven. Dus ik ben zeer benieuwd naar de beantwoording van zowel van Jeroen Kok, die inhoudelijk wij ook alleen maar via de persbericht hebben kunnen vernemen wat de beweegredenen zijn. En die zijn vrij summier tot nu toe. En ik ben benieuwd naar de beantwoording van de D66-fractie.
Dank u wel. Voordat ik D66 het woord geef, heb ik nu iedereen die dat wilde voldoende gelegenheid gegeven om zijn mening te geven. Dat is het geval. Wie van D66 voert het woord? Voert u het woord? De heer Rijsberman, begint u maar.
Als u het ons toestaat, voorzitter, zal ik de vragen beantwoorden die gericht zijn aan mijn fractie in het algemeen. En daarna kan, wat mij betreft, als u het ook goed vindt, de vragen die aan de heer Kok rechtstreeks gesteld zijn, kan hij ze dan zelf beantwoorden naar de manier die hem goed dunkt. Ik heb een heleboel meningen gehoord. Ik heb goed te weten. Ik denk dat ik heb heel veel meningen gehoord waar ik niet de behoefte aan heb om erop te reageren. Ik sluit me eigenlijk aan bij de woorden van de heer De Reus. Wij zitten hier als D66 in ieder geval om de politiek te bedrijven waar we voor gekozen zijn. Dat doet de heer Kok ook. Wij kunnen dat naar ons idee het beste in de samenstelling zoals wij nu zijn samengesteld. Daar wilde ik het eigenlijk bij laten. Ik denk dat we al lang genoeg over onszelf gesproken hebben.
Nee. Voorzitter, bij interruptie.
Interruptie van de heer Siepel.
Ik heb een directe vraag aan meneer Rijsman gesteld. Met de vraag namelijk welk deel van het citaat uit de Stentor onjuist is. Ik zou die vraag graag beantwoord zien. En als meneer Rijsman dan toch nog een keer het woord krijgt, dan zou ik graag willen weten van wat de representatieve vertegenwoordiging is voor een democratische partij als D66.
De heer Rijsman.
Ik heb er geen enkele behoefte aan om in dit gremium citaten die wel of niet door mij gedaan zijn in een of andere krant door een journalist van commentaar te voorzien.
Bij interruptie, voorzitter.
Dank.
Kunt u bevestigen, meneer Rijsman, dat u op Twitter heeft gezegd dat u niet geciteerd bent?
De heer Rijsman.
Ik kan bevestigen dat u gezegd hebt dat een citaat waar u naar verwees, dat niet een citaat was wat ik heb gedaan. Dat zijn hele andere citaten voor een belangrijk deel dan u hier aanhaalt. En dit wordt een discussie over wel eens niet eens citaten die u erbij haalt en verdraait. Ik heb er helemaal geen trek in en ik hoop dat u dat ook niet...
Voorzitter, het lijkt me redelijk eenvoudig voor meneer Rijsman om te bevestigen of te ontkennen dat het citaat wat ik net voorlas, of dat uit zijn mond is opgetekend.
Zoals ik al zei, dit is een, en dat heb ik u ook al via Twitter verteld. Dat heeft denk ik de wereld die mee heeft willen kijken al kunnen zien. Dat citaat, dat is, daar zitten wat woorden van mij in en daar heeft de journalisten iets anders van gemaakt. Zoals ik al zei, ik heb helemaal geen behoefte om hier te discussiëren wat een journalist in zijn verantwoordelijkheid gedaan heeft met wat hij gevonden heeft. En ik wou het daarbij laten.
Voorzitter, ik heb behoefte om toch dus uit te leggen van waarom dit voor mij heel belangrijk is. Omdat in de discussie die hierover ontstond, meneer Rijsman afstand leek te nemen van het feit van dat hij wist dat de heer Kok moedwillig de GroenLinks-fractie zou willen schaden. En hem daarbij hij zinspeelt op twee opties. Maar de optie om voor meneer Kok om zelfstandig verder te gaan, kennelijk niet besproken is. En dat wilde ik graag vaststellen. Meneer Rijsman heeft daar zo zijn idee over. Ik herinner u eraan, voorzitter, dat ik ook meneer Rijsman nog een andere vraag gesteld had. Dat was namelijk van wat representatieve vertegenwoordiging voor de Democraten 66 waard is.
Tot slot nog de heer Rijsman.
Wij zitten hier met drie mensen die op de D66-lijst gekozen zijn. En daarmee is denk ik de representativiteit van die kiezers gewaarborgd. We hebben iemand die bij onze fractie is aangesloten die ook een aantal kiezers vertegenwoordigt. Ik zie daar persoonlijk geen probleem in. Als u daar anders over denkt, dan moet u dat vooral doen.
Ja, ik zal zeggen hoe ik erover denk. Ik heb namelijk een bak aan die representatieve vertegenwoordiging.
Prima. Ik stel voor dat we dit twee gesprekken nu afronden. Ik had begrepen dat de heer Pels, gaat u gaan.
Ja, toch even bij interruptie, want D66 is een partij die het democratisch gehalte hoog heeft. U spreekt anderen daar ook op aan. Dat doet u ook in dit huis. Ik herinner mij hele debatten over wat wel niet vertrouwelijk en geheim was en weet ik veel niet meer. Daar heeft u ook gelijk en daar steunen we u ook in. Dus het valt mij echt van u tegen dat u gewoon dit debat uit de weg gaat. Dat vind ik echt jammer.
Rijsman.
Ik heb geen behoefte aan een debat over uit zijn verband getrokken citaten van een journalist die vervolgens in dit huis nog eens door de heer Siepel uit zijn verband worden getrokken op een toon van morele verontwaardiging die ik niet vind passen bij een discussie die over fractieaangelegenheden gaat.
Nou, daar heb ik op zich ook geen behoefte aan, maar ik zou het wel goed vinden als u op de andere partijen in zou willen gaan die gewoon aan u gevraagd hebben waarom wat u beweegt om dit te doen.
De heer Rijsman.
Volgens mij heb ik daar al antwoord op gegeven. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag in uw tweede termijn.
Mevrouw Luijer.
Nou, een aantal fracties hebben vragen gesteld en wij hebben ook die vraag gesteld. Legt u nou eens uit hoe u dat naar de kiezers kunt verdedigen, deze stap? Moreel, qua kiezers, qua representativiteit, et cetera, al die vragen. Ik denk dat het goed is, ook voor uzelf, om dat ons uit te leggen.
Nou, u snijdt daar een heel juist punt aan, als u me toestaat, voorzitter. We hebben toevallig afgelopen weekend een ledenvergadering gehad van D66 Flevoland. Daar is dit ter sprake geweest. Ik heb daar verantwoording over deze keuze aan mijn kiezers en mijn leden afgelegd. Dat vind ik voldoende. Dank u wel.
Daarmee klaar. Dan ga ik over naar de heer Miske. De heer Kok. Excuses, ik verwar die naam om de een of andere reden. Maar... Ja. Heer Kok. Ga u gang.
Voorzitter,
zit eventjes te bedenken hoe ik dit wil insteken. Ik denk dat de kern van de discussie voor mij is dat het een heel principieel besluit is dat ik heb genomen. Er vallen woorden als moraal en juridisch. Voor mij is het echt heel erg belangrijk dat Nederland een rechtsstaat is, dat wij dit rechtsstatelijk hebben geregeld. Dat de zetel hoort bij degene die door de kiezer daarop is gezet en dat ben ik in dit geval. Ik heb geen zetel meegenomen, ik heb hem altijd gehad.
Interruptie van de heer Stuyvenberg, laat u gaan.
Voorzitter, maar het is toch zo dat de heer Kok schriftelijk heeft verklaard bij GroenLinks dat hij gevraagd zijn zetel terug zal geven? Of heb ik het mis?
De heer Kok?
Daar zit een hele ingewikkelde procedure aan vast binnen GroenLinks. En die is niet gevolgd binnen GroenLinks.
Voorzitter,
bij is ook rechtstakelijk.
Ja. Wacht, er zijn iets te veel microfoons aan op het ogenblik. Dus als u klaar bent met spreken, moet u even uw microfoon uitzetten. De heer Stuyvenberg was het eerst met zijn interruptie en daarna komt de heer Miske aan het woord. De heer Stuyvenberg.
Voorzitter, het gaat mij niet over de interne procedure bij GroenLinks. Maar de heer Kok, die verdedigt zich rechtsstatelijk. Ik doe een beroep op zijn morele plicht. Daar waar hij schriftelijk heeft verklaard dat hij zijn zetel zal teruggeven, gevraagd, dat hij daar ook gevolg aan geeft. En wanneer dit niet zo is, dat hij dan over zich afroept dat hij onbetrouwbaar is.
De heer Miske. Ik kom straks bij meneer Kok terug, de heer Miske.
Ja, begrijp ik nou goed van de heer Kok, dat als GroenLinks een formeel verzoek indient dat de heer Kok toch zijn zetel weer afstaat aan GroenLinks, dat hij daar dan aan mee gaat werken?
De heer Kok.
Het besluit dat ik heb genomen is definitief. Ik reageer op het punt van rechtsstatelijkheid dat voor mij zeer principieel is. Ik ga daar niet over discussiëren. U kunt daar andere moraal over hebben. Maar in Nederland geldt de grondwet en de provinciewet. En hier in dit huis geldt het reglement van orde van de staten. En daar houd ik mij aan. En dat is voor mij een zeer principieel punt. En dat is ook moraal. En daar hou ik het bij, voorzitter.
Mevrouw Baks.
Ik denk dat uw stemmers ook heel principieel op GroenLinks hebben gestemd. Denkt u niet?
De heer Kok?
Dat was dan één vraag die ik niet goed had beantwoord, die ik wilde nog beantwoorden. Ik ben niet van mening veranderd op inhoudelijke punten. Ook daar zal ik zonder last besluiten overnemen in overleg met mijn nieuwe fractie.
Maar betekent dat bij interruptie, voorzitter, dat meneer Kok het onversneden en onvervalste GroenLinks beleid en standpunten blijft uitdragen, ook nu hij lid is van de D66-fractie?
De heer Kok?
Ik blijf mijn eigen standpunten in overleg met de D66-fractie uitdragen.
Dank u wel. Dan constateer ik dat de eerste termijn is afgelopen. We gaan nu echt over, voor zover u dat nog wenst, naar de tweede termijn. De heer Van Klaver heeft zich al gemeld. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst voor de heer Pels. Iedereen is hier lid van de PVV-fractie. Dus mocht het lidmaatschap het enige zijn dat u tegenhoudt, als u hier en daar op wat standpunten draait, dan bent u van harte welkom om bij de volgende verkiezingen op de PVV-lijst mee te doen. Zal ik antwoord geven op mijn collega aan de overkant van de VVD. Zoals u weet ben ik zelf ook ooit uit een links-liberale fractie gestapt. Het was de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in Almere. Ik heb toen netjes mijn zetel teruggegeven. En ik ben er ook absoluut van mening dat de heer Kok zijn zetel terug had moeten geven. En ik zal vast naar uw waarschijnlijke vervolgvraag een reactie geven. De heer Wilders heeft zich nooit aangesloten bij een andere partij. Is een eigen partij gestart. Het resultaat heeft geleid tot de op twee na grootste partij van Nederland, waar bij de laatste verkiezingen bijna 1 miljoen mensen op hebben gestemd, waarvan 90% ex-VVD. En daarmee is wat ons betreft die beslissing absoluut gelegitimeerd.
Bij interruptie, voorzitter, de heer Van Klaver geeft nu een fantastische legitimatie, maar in zijn redenering maakt het niet uit, want dat was zijn eerste termijn, maakt het niet uit of je bij een andere fractie aansluit. Je had geen mandaat, de heer Wilders had niet voldoende voorkeursstemmen toen hij de VVD-fractie verliet, dus hij had in die redenering van de heer Van Klaver gewoon zijn zetel moeten inleveren. Dan had de hele PVV-fractie hier ook nooit gezeten, want die hebben later op het succes meegelift van iemand die zijn zetel niet heeft ingeleverd. Levert, terwijl hij uit een fractie stapte zonder kiezersmandaat.
Ja, voorzitter,
via u. Nou, volgens mij heeft u een ander verhaal gehoord van mij dan wat u net herhaalt. Ik heb niet gesproken over mandaten in mijn eerste termijn. En voor de rest snap ik dat u het heel vervelend vindt dat een hele hoop zetels die wellicht bij de VVD hadden kunnen zitten, bij de PVV zitten. Maar wij zullen ons onversneden PVV-geluid laten horen. Dat doen we hier en in de Tweede Kamer.
Bij interruptie, wij zijn gewoon heel tevreden met onze constante groei die voortdurend doorgaat. Daar heb ik de PVV niet voor nodig.
Ik stel voor dat we weer terugkeren naar het onderwerp.
Ik zou nog één keer willen reageren met de fractie op datgene wat de VVD net zei. U groeit niet constant. Dat ten eerste. Misschien moet u de geschiedenisboekjes nakijken op hetgeen de VVD heeft gedaan in het verleden. Dat is groeien, krimpen. En u zit momenteel in een stijgende lijn. Dat is hartstikke mooi. En daar komen wij ook wel weer een keer.
Prima. Ik stel voor dat we terugkeren naar het onderwerp. We waren begonnen aan de tweede termijn. Had u in de tweede termijn, meneer De Reus, nog iets willen zeggen? Of, want u wilde eigenlijk niet meedoen aan het debat, maar ik heb u toch een paar keer gehoord.
Nee, dank u voorzitter, want het was eigenlijk nauwelijks een debat waar ik aan mee heb gedaan, want ik heb geen behoefte aan dit debat.
Nee, dat is waar. U heeft niet meegedaan aan het debat. De Partij van de Arbeid, de heer Pels.
Ja, voorzitter, we hadden nog een vraag gesteld over de luchthaven aan de heer Kok. We hadden nog een vraag gesteld aan over de luchthaven, het standpunt van de heer Kok over de luchthaven, of dat nu gewijzigd is. Dan heb ik dat gemist. Oké.
Okay. Hij heeft gezegd dat mijn standpunt daarop niet gewijzigd is, dat heb ik begrepen.
Maar dan is natuurlijk de vraag of hij die ruimte dan krijgt binnen de D66-fractie. Dat krijgt hij. Oh, dat wilde ik graag weten. Dank u wel, voorzitter. Moet ik gelijk mijn bijdrage voor de
tweede termijn? Want dit is een afrondende termijn, dus daarna krijgt u niet meer ervoor.
Voorzitter, ik wil graag een voorstel van orde doen, want mijn fractie heeft behoefte aan een schorsing van 10 minuten.
Het is nu 9:15, dus ik stel voor dat we dan... Ordevoorstel gaat altijd voor. Dat moet eigenlijk aangenomen worden door de vergadering. We moeten het even netjes doen. Gaat u akkoord met dit ordevoorstel om te schorsen? Mag ik even
Voorzitter, ik vind 10 minuten veel te lang. Ik ga akkoord met een schorsing namens de VVD-fractie van 1 minuut.
Maar u maakt dat niet uit. Hier zie ik weer een fractievoorzitter die de orde probeert te beïnvloeden. Ik stel toch voor, gaat u akkoord met een ordevoorstel van de ChristenUnie om te schorsen? Mag ik even handen zien, want ik wil toch duidelijk hebben dat daar een overduidelijke meerderheid, zie ik al. De VVD krijgt niet haar zin in dit geval. 9:05 vergaderen wij weer verder. Dames en heren, mag ik iedereen verzoeken hun plaats in te nemen? We zijn al over tijd. En als je over tijd bent, dan ben je zwanger van een motie. Dat is meestal zo. Hè? Mag ik iedereen verzoeken zijn plaats of haar plaats in te nemen? Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Siepel.
Ja, voorzitter, als u het goed vindt, wil ik dan toch meteen een gebruik maken van mijn tweede termijn. Wij hebben de schorsing gebruikt om met een aantal fracties te komen tot de tekst die de titel draagt, motie van treurnis. En deze motie wil ik graag indienen en met de goedvinden ga ik hem ook voorlezen. De motie luidt als volgt: Provinciale Staten van Flevoland bijeen op 26 september 2012. Overwegende dat een statenlid is overgestapt van GroenLinks naar D66. 2. Daarmee geen recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. En 3. D66 een publiek debat hierover uit de weg gaat, spreken uit deze gang van zaken te betreuren en gaan over tot de orde van de dag. En de motie wordt ingediend door ChristenUnie, PVV, CDA, SP, Partij van de Arbeid, SGP en GroenLinks.
Dank u wel. Kunt u ermee akkoord gaan dat de motie nu in behandeling wordt genomen? Is er behoefte aan om hem te kopiëren of is de tekst u volstrekt helder? De tekst is iedereen volstrekt helder, dan hoeven we niet te schorsen voor het kopiëren. Dan gaan we door met de tweede termijn. Wie van u wil in de tweede termijn nog het woord voeren? Kijk even de kring rond. Dat is niet het geval. De heer Miske, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik merk overigens op dat de heer Kok afwezig is. Misschien een beetje lastig praten, terwijl er heel veel vragen zijn gesteld. Ten eerste vinden wij het nogal hooghartig.
Gaat u rustig door.
Wij vinden het hooghartig van de D66 en ook van Jeroen Kok om de vragen die alle statenleden hebben, statenfracties hebben gesteld, om die niet te beantwoorden. En we vinden het eigenlijk ook hooghartig richting de kiezer. De kiezer heeft toch recht om uitleg. En ze beroepen zich alleen maar op de juridische kant van de zaak, niet op de inhoudelijke kant, waar iedereen toch zijn vragen over heeft. En waar ook de kiezer in geïnteresseerd is. Wat mij wel opviel is dat Jeroen Kok heeft aangegeven dat hij bij zijn eigen standpunten, lees GroenLinks standpunten, blijft. En daarmee heeft hij ook indirect aangegeven dat er eigenlijk geen inhoudelijke redenen zijn om over te stappen naar de D66. Dus misschien dat daar nog een toelichting op gegeven kan worden wat dan redenen dan wel zijn.
Nog andere fracties die het woord willen voeren? Wil D66 nog het woord voeren? De heer Rijsberman, gaat uw gang.
Ik wil heel kort reageren. Ik denk dat we moeten constateren dat we hier al meer dan een uur over dit onderwerp aan het praten zijn. Daarmee is denk ik de constatering dat wij het publieke debat uit de weg gaan niet geheel gerechtvaardigd. Het kan natuurlijk zijn dat de ChristenUnie niet tevreden is met de antwoorden die ze krijgt. Dat moet de ChristenUnie zelf beoordelen. Maar ik denk dat die constatering toch wel aan enige twijfel onderhevig zou kunnen zijn. En verder, als het gaat over de verantwoording aan de kiezer. Ik zou het wel verrassend vinden als een van de mensen in de andere partijen die hier voor de staat zitten op D66 gestemd hebben. Dus ik wil graag verantwoording afleggen aan mijn kiezer, maar ik vermoed dat u dat niet bent. Daar wilde ik het bij laten. Dank u.
Voorzitter, bij interruptie.
Interruptie van de heer Siepel. Niet het geval. Dan stel ik voor dat we de motie in stemming gaan brengen. Gaat u daarmee akkoord? Mag ik weten wie daar voor gestemd heeft? Dat is de fractie van GroenLinks, de ChristenUnie, fractie van 50+, de Partij voor de Dieren, de SP, de PVV, SGP, CDA, de fractie van de Partij van de Arbeid met uitzondering van de heer Sloot, de fractie van de VVD met 2 stemmen. Dan hebben we, Griffier, hoeveel stemmen? 25 stemmen, daarmee is de motie aangenomen. Voor het overige hebben we geen punten meer te bespreken. Ik sluit de vergadering. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Ik heb een verzoek aan de fractievoorzitters om bij elkaar te komen in de Lelystadzaal. Omdat we nog een gesprek te voeren hebben over de procedure van 3 oktober. Het liefst direct hierna.